Amen, zo mooi. Ja, zo'n mooie week. En of je nou thuis ingeplucht bent of hier deze avond. Mooi om dat met elkaar te beleven. Mooi ook hoe zoiets ontstaat en je dat op je hart kreeg. En ik weet, een paar weken geleden zaten wij samen bij de Happy Italy de vaste week te bespreken. Dat is een mooie combi. Maar het was zo mooi waar je ook deelde van je hart wat je verlangde. En hoe mooi we dat gewoon zo met elkaar hebben kunnen vormgeven. En God beweegt daarop. God beweegt daarop, dat geloof ik. En dan stopt het niet. Ik heb boven de prediking van vandaag gezet: leef vandaag voor morgen. Dat komt omdat de titel die ik in eerste instantie had, vond ik wel wat bouwt. Dat was eigenlijk kom uit je nest. maar dat is eigenlijk de echte titel. Maar wat daarachter is eigenlijk leef vandaag voor morgen. Ik was geraakt eigenlijk door twee teksten die ik vorige week hoorde. Ik ben daarmee aan de gang gegaan en ik wil daar met u over spreken. U mag als eerste met mij opzoeken Deuteronomium 32 vers 11. En daar staat eigenlijk een hele bijzondere tekst die we denk ik allemaal wel kennen. En ik raad je aan om gewoon ook even op te zoeken, te onderstrepen in je Bijbel. Of op je, zo leuk in je app kan je hem tegenwoordig ook gewoon highlighten. Maar het is goed om dat soort dingen te doen, want ze komen daarmee ook in je mind. En in Deuteronomium 32 vers 11 staat eigenlijk het volgende. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft en zijn vleugels uitspreidt en ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft de Heere ons geleid. Hier staat dus hoe God ons leidt. En het is even goed om te kijken wat de Bijbel daar precies zegt. Hoe God ons leidt. En er staan een aantal belangrijke dingen. Als eerste staat daar opwekken. Dat is een leuk Nederlands woord, opwekken, opwekking. Dat is mooi, maar in het Engels staat het woordje stir up. En in het Hebreeuws staat het woordje volgens mij er. En dat betekent niet alleen opwekken, maar het betekent wakker maken, schudden, oproer teweeg brengen. In beweging brengen. Kortom, er gebeurt wat in dat nest. Dit is niet het woordje wat bij heel teder en heel liefdevol hoort. Dit is, er gebeurt iets in dat nest. Zoals een arend zijn nest opwekt, stirs up, in beweging brengt. En het is een kant van God die we misschien niet helemaal kennen, maar die wel essentieel is. Wat doet een arend namelijk? Als hij een nest maakt, bekleedt hij dat nest. Als eerst heeft hij allerlei takken en die prikken. Dus hij rukt zijn veren uit en hij verzamelt veren. En dan begint dat hele nest begint hij zacht te maken. Het is eigenlijk een donzen bedje in dat nest. Iedereen denkt gelijk aan zijn eigen donzen dekbed. Ja, zoiets. Gewoon lekker, zacht, fijn, prettig. En daar worden de eieren in gelegd. Daar komen de arend uit. En een hun eerste plek om te leven, te groeien, is een donzenbedje. Daar is het zacht. Daar is het prettig. En op het moment dat je honger hebt, begin je te piepen. En dan komt moeder arend. Die komt met een stukje vlees aan of een worm. En het enige wat je hoeft te doen is bekje open. Het wordt voorgekoud voor je. Zelfs dat doet moeder arend. Daar moet ik dan weer helemaal niet over nadenken. Maar oké, het wordt voorgekoud. Dus hap, slik, weg. Paradijs. Fantastisch. En dat is eigenlijk hoe het nest in het begin is. En dan gaat moeder arend iets doen. Als er een bepaalde tijd voorbij is, dan begint zij de veren uit het nest weg te halen. Dat donzen bedje haalt ze weg en gooit ze uit het nest. En dat betekent dat dat eens zo zachte en fijne nest begint eigenlijk heel prikkelend en heel onprettig te worden. Het begint te steken. Het ligt niet meer zo lekker. Je zit niet meer zo lekker. Het is allemaal wat vervelend als het ware in dat nest. En ze begint eigenlijk alle comfort begint ze weg te halen uit dat nest. Dat nest waar je je leven lang zou willen blijven is eigenlijk niet meer helemaal de plek waar je wil zijn. Sterker nog, er is nog iets tweede wat zij doet. Ze stopt met eten brengen. En terwijl de jongens schreeuwen en schreeuwen en schreeuwen, geeft ze niets meer. Ze geeft geen eten meer aan haar jongen. even voorstellen wat er in dat nest gebeurt. Waarom doet mama dit nou? Het was zo fijn. Het was zo goed. Het was zo prettig. Ik begrijp helemaal niks van mama waarom dit gebeurt. Waarom brengt ze geen eten meer? Waarom maakt ze dit nest zo prikkelig? Waarom laat ze die veren gewoon niet zitten? Ze lagen er toch al. En dat prettige nest wordt eigenlijk een broeinest. Een broeinest van vragen. Misschien soms ook wel wat boosheid. Wat teleurstelling. Wat ellende daarin. Vragen naar eigenlijk hoe moet dit. Tot overmaat van ramp gaat moeder het volgende doen als ze het naar het nest doet. Ze gaat die jongen naar de rand duwen. Als je weet, een arendsnest is redelijk hoog. En als de jongeren niet zelf gaan springen, dan kikt ze ze gewoon uit het nest. Kedeng, eruit. En dan dwarrelen die jongen zo naar beneden en denken, mam, waarom doet u dit? Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit in mijn leven? Wat is er aan de hand? Dit is niet leuk. Het was zo fijn. Het was zo goed. Waar zijn mijn voorgekoude wormen? Waar is mijn voorgekoude vlees? Waar is mijn donzen dekbedje? Waar is alles wat zo fijn en zo goed was? En ze kukkelen naar beneden en denken, ik val te pletter. En vlak voor dat ze te pletter vallen, duikt moeder Arend eronder en draagt ze op hun vleugels weer omhoog. Met maar één missie, om ze er weer een keer uit te kikken. Ze brengt ze naar het nest en nog steeds ligt er geen dons. En nog steeds is er geen eten. En ze duwt ze opnieuw naar de rand en ze kukelt ze uit het nest. Net zo lang totdat ze hun vleugels beginnen uit te slaan. Wat een vreed beest, hè, zo'n arend. Wat een vrede God hebben wij, hè. Want dit is precies wat God soms in ons leven doet. Eigenlijk verlangen wij heel erg naar een warm nest. Waar het fijn is, waar het goed is, waar God de dingen voorkoudt. Waar het allemaal prettig is en goed voelt. En alles hapklaar is en ik alleen maar hoef te zitten, mijn bekje open hoef te houden. En alles wordt naar binnen gegoten. En het moet fijn voelen. Ik schrik soms wel eens hoe deze wereld geënt is op dat iets goed moet voelen. En soms in ons leven begint God de donze veertjes weg te halen. De dingen die zo prettig en zo fijn voelen en dan gooit ze uit het nest. En het leven wordt wat prikkeliger. En er komen moeilijkheden op ons pad. En dan zegt, waar bent u nou, God? Waarom is het allemaal niet meer voorgekoud? Waarom koekelt u me eigenlijk uit het nest? Waarom dwarrel ik naar beneden en heb ik het idee dat ik misschien wel te pletter ga vallen? En zo kan er op zo'n moment heel veel commotie zijn. Waarom doet moeder Arend dit? Omdat de bestemming van de arend is niet het nest. Als moeder Arend niets zou doen, hebben ze over een jaar een probleem. Want al die kleine arendjes worden grote arenden. Eén, ze passen niet meer in het nest. Twee, je krijgt ze daar niet meer gevoed. Hoeveel moet je wel niet brengen? En drie, daar hebben ze hun vleugels niet voor gekregen. Ze hebben hun vleugels. Een arend is bestemd om te zweven op de wind. Met arends ogen te kijken en te zien. En als moeder arend het nest niet oncomfortabel maakt, als moeder arend niet stopt met voeden, is er geen arend die het nest verlaat. Je denkt, het is wel prima zo. Het is eigenlijk wel goed zo. En er is soms een gevaar in ons leven dat we dit zien als ons ultieme christelijke leven heerlijk in een arendsnest. Waar we gevoed worden, waar alles goed gaat, maar we zijn niet bestemd om in een nest te leven. We zijn bestemd om te zweven op de wind. We zijn bestemd om de hemel te kleuren met onze vleugels. Want als je een arend ziet zweven door de wind, dat doet iets met je. Dat is immens. Het geeft grootsheid weer. En wij zijn weer bedoeld om de grootsheid van God te laten weerspiegelen en te laten zien buiten het nest en niet in het nest. En dit is eigenlijk wat God zegt. Zo heb ik u geleid. Ik haal soms dingen weg om je te pushen om uit te stappen. Om de wereld daarbuiten te verkennen. Ik haal soms dingen weg. Ik breng soms dingen op je pad. Om te leren je vleugels uit te slaan. Zelf te leren zweven op de wind. Zelf dat vlees en die wormen te kunnen verzamelen. In plaats van dat je gevoed moet worden. Alleen dat hele proces van eigenlijk naar volwassenheid komen. Is niet het proces wat we het liefste willen. Maar het is wel het enige proces om uiteindelijk te leren zweven op de wind. En uiteindelijk op die wind te kunnen gaan. God schudt soms ons nest op. Soms brengt God discomfort in ons leven. Daarmee bedoel ik niet dat God ons straft. Maar dat God ons toelaat om te groeien. Soms kukelt hij ons gewoon uit het nest. Heb je wel eens het idee dat je te pletten valt en denkt, God, waar bent u? Ik wel hoor. Denk, God, waar bent u nou? En zegt hij, leer nou vliegen. Sla die vleugels uit. Leer het. En als het net niet lukt, is hij er op tijd. En brengt je omhoog. Maar brengt soms het volgende discomfort om je eigenlijk weer te laten vliegen. God is niet weg. God ziet meer in jou dan waar je nu bent. En zijn verlangen is om daar te komen. Ik heb het wel eerder gezegd. Niemand hier pureert nog het eten van zijn 18-jarige kind die gewoon gezond is en brengt dat hapje voor hapje naar binnen. Zegt, tjoek, 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 daar komt de trein, daar komt de trein, daar komt de trein, hap! Sorry als dat bij iemand wel is en ik je voor het hoofd stoot. Maar als dat wel zo is, er is iets misgegaan. Ergens is iets misgegaan in de opvoeding. En soms brengen we als ouders discomfort in het leven van onze kinderen, zodat ze groeien. En zo brengt God ook soms discomfort. En wij willen dan vaak terug naar het nest. En we willen dat God het oplost. En soms zegt God, hier moet je doorheen. Hier leer je van vliegen. Hier leer je vlieguren maken. Begin je te verdiepen in mijn woord. Begin je vleugels uit te slaan. Begin te groeien. Verzamel mensen om je heen die je leren om te groeien. En niet die het altijd voor je oplossen. Het is niet oordeel, maar het is wel uitdaging. Weet je, sommige mensen willen een gemeente of een geloofsleven wat is als het nest van een arend. Altijd fijn. Altijd goed. Lekker zacht, geen stekeligheden en vooral niet over de rand geduwd worden. Mensen, als je dat wil, zoek een ander huis. Gaan wij hier niet doen. Gaan we hier niet doen. Weet je waarom? Dan hebben we allemaal baby's. Dan hebben we allemaal baby's gewoon in huis. En dan hebben we allemaal spreeuwtjes die hier zitten. En zeg, vandaag was het geen lekker vlees. Het was echt kapot gekauwd gewoon. Het was nee. Ik verlang ernaar. Hier zitten allemaal arenden. Die kunnen zweven op de wind. Die kunnen groeien. En er is ruimte voor proces, begrijp me goed. Maar als je leven lang een warm nest zoekt waarin je alleen maar dons hebt, moet je niet hier zijn. Als je niet wil groeien in God, niet je vleugels wil uitslaan, moet je niet hier zijn. Ik open vanmiddag niet mijn mail. Maar ik meen het. Want we willen in dit huis niet verzorgen. We willen laten groeien. En dat betekent dat je soms over de rand gaat. Dat je uitgedaagd wordt. Dat er stekeligheden in je leven komen. Dat je je soms ergert aan de andere arenden in het nest. Omdat het allemaal niet zo lekker zit. Hij zit op mijn plekje. Daar ligt nog wel een veertje. En hier niet meer. Time to fly. En ik geloof hierin. Want dit is wat Jezus ook deed met zijn discipelen. Hij nam ze 3 jaar mee. En toen kikte hij ze gewoon over de rand. Het staat er wat vriendelijker in de Bijbel. Maar hij kikte ze gewoon over de rand. Hij zei, nu jullie, ik ga weg, hè. En de Heilige Geest komt, maar nu jullie. En ze kwamen voor uitdaging met een Herodes, met de eerste gemeente, met allemaal dingen. Ik bedoel, het nest was redelijk stekelig. En toen het heel comfortabel werd in Jeruzalem, wat deed God? Er kwam vervolging. En dat nest werd zo stekelig dat ze gewoon over de muren van Jeruzalem gedropt werden. En wat gebeurde er daardoor? Het woord wies krachtig in Judea, Samaria en uiteindelijk tot het einde van de aarde. Heb je wel eens over gedacht dat de enige reden waarom het evangelie verder kwam dan Jeruzalem was dat omdat God het nest stekelig maakte? Omdat de vervolging kwam? Amen, dank u Heer. Soms maakt God dingen stekelig om ze in beweging te brengen. Omdat hij weet dat er meer in jou zit dan een jong in een nest. En hij wil het naar boven brengen. Ik wil je meenemen, ook naar het volk Israël. Als het volk Israël in het beloofde land komt, dan zegt God tegen Jozua in Jozua 3 vers 4. Want er is een weg die je nog nooit eerder bent gegaan. Nog nooit eerder bent gegaan. En een weg die je nog nooit eerder bent gegaan is spannend. Je weet niet precies waarheen. Je weet niet precies hoe het zal gaan. Je weet niet precies wat er op je weg komt. En God zegt, de weg die ik voor je heb, is een weg die je nog nooit eerder bent gegaan. Dat is niet comfortabel, want dan moet je anticiperen. Dan moet je zoeken. Dan moet je proberen te reageren op de dingen die op je pad komen. En God zegt tegen zijn volk, ik ga voor je uit, want er staat, er moet een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg nog nooit eerder gegaan. En God zegt dus, blijf niet op de plek waar je bent. Stop niet met groeien. Maar durf die weg op te gaan waar het nieuw is, waar het spannend is, waar het soms oncomfortabel is, waar je soms struikelt, waar je valt, maar waar je ook weer opstaat en waardoor je groeit. Durf je de weg te gaan die je nog nooit eerder bent gegaan. Wij willen vaak het bekende en het veilige. We geven het niet toe, maar we zijn ongelooflijke gewoontedieren. En we zijn altijd een beetje in de stress als dingen anders gaan dan dat we gewend zijn. En we hebben de neiging om dan heel snel ook soms in oordeel te vallen. Maar iets wat misschien niet bij je past, is niet iets gelijk iets wat verkeerd is. Soms is het iets waar je aan moet wennen en soms is het iets waar je zegt, het is gewoon niet voor mij. Past gewoon niet bij mij. Ook dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar durven we een weg te gaan die we nog nooit gegaan zijn? Durven we uit te stappen buiten de grenzen van ons eigen comfort? En een stukje risico aan te gaan. En niet voor zekerheid en stabiliteit. Hey, als je op water wil lopen, zal je een keer uit de boot moeten stappen. Dit is geen diepgravende wijsheid hoor. Het is gewoon... Maar sommige mensen lezen studies over op water lopen, bidden over op water lopen, geloven op water, dat ze op water kunnen lopen, maar stappen nooit uit de boot. Je moet een keer je been over de rand doen en op water lopen. En misschien moet je net als Petrus soms er ook wel eens doorheen zakken. En dan is daar Jezus en die reikt je de hand en die trekt je omhoog. Het is niet erg om fouten te maken. Het gaat niet om presteren. Het gaat om uitdaging, samen met hem aangaan. Durven we op water te lopen? Durven we risico te nemen in het Koninkrijk van God? Of moet het Koninkrijk van God altijd maar net precies passen? Dan zegt, even kijken of er nog een plekje is in mijn nestje. Past het? Weet je, ik heb soms het idee dat we Gods Koninkrijk in ons nest willen brengen, in plaats van dat wij uit het nest gekikt willen worden. Maar het Koninkrijk van God wordt uitgebreid daarbuiten. Buiten het nest. Want God bekleedt jou en jij vliegt uit. Jij vliegt uit naar buiten toe. En durven we een weg te gaan die we nog nooit gegaan zijn. En dan staat het volk tegenover Jericho. Een weg die ze nog nooit gegaan zijn. Dat is waar ze 40 jaar geleden stopten. Waar ze nooit verder gekomen zijn dan dat. De woestijn was inmiddels bekend. Als je daar 40 jaar rondbanjert, ken je elke zandkorrel. Ben je ook zat van het manna? Ben je toe aan wat anders? Ben je ook wel klaar mee met altijd hetzelfde eten? En ze staan voor een uitdaging om een land in te gaan wat ze nog nooit ingegaan zijn. En dan staat er iets opmerkelijks. Waar ik vandaag ook wat uitgebreider bij stil wil staan. als wij met elkaar een weg willen gaan die we nog nooit eerder zijn gegaan. En we willen dat God ons daar de weg wijst. En we geloven dat God dingen kan doen, dat God kan bewegen. Dan geldt ook het volgende wat Jozua zegt tegen het volk namens God. Heiligt u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. Heilig je vandaag, want morgen gaat God wonderen doen in je midden. Ik geloof dat God wonderen wil doen. Ik geloof in wonderlijke bekeringen. Ik geloof in wonderlijke voorziening van God. Ik geloof in situaties die kunnen openbreken. Ik geloof dat God mensen kan helen, bevrijden, genezen, vrijzetten. Kan maken tot een arend die zweeft op de wind. Ik geloof dat God identiteiten kan helen. Ik geloof dat God wonderen kan doen. Maar er is iets opmerkelijks wat Jozua hier zegt. Heilig je vandaag, want morgen zal de Heere wonderen in uw midden doen. En hij legt hier een link tussen vandaag en morgen. Kijk, het tweede stuk is het mooist, toch? Morgen gaat God in je midden, amen. Nog even voetbal kijken vanmiddag, nachtje slapen en dan gaat morgen gebeuren. Nee, heilig je vandaag, want morgen ga ik wonderen doen in je midden. Wonderen zijn de dingen die je nog niet hebt meegemaakt. Wonderen zijn de dingen die God door jou en mijn leven heen wil doen. Overigens, er bestaan geen grote en kleinere wonderen. Elk wonder is groot. Elke verandering is groot. Dus het heeft ook geen zin om elkaar soort af te troeven met wonderen. Het heeft zin om blij te zijn met de wonderen die God doet en te getuigen van de wonderen die God doet. Maar Jozua legt een link tussen vandaag en morgen. Wij hebben dan altijd dat Nederlandse woordje heilig. Heilig, daar krijg je altijd zo'n weeig gevoel van in mijn maag. Heeft u dat niet? Heilig, heilig je. Dan gaan we ook zachter praten. Dan heilig je. Het woordje heilig, wat hier staat, is eigenlijk een woordje wat veel meer in zich heeft. In het Engels staat het woordje to consecrate. En het woordje wat er staat betekent eigenlijk investeren. Investeer vandaag, want morgen ga ik wonder doen. Het betekent voorbereiden. Bereid vandaag voor, want morgen ga ik wonderen doen. Het betekent toewijden. Wijd je vandaag toe, want morgen ga ik wonderen doen. Doe het anders, betekent het. Dat is ook wel een mooie. Doe het anders vandaag, want morgen wil ik wonderen doen. Er is dus iets met wat je vandaag doet en wie je vandaag bent, wat dat morgen teweeg brengt. En dit is denk ik zo belangrijk als we met elkaar verlangen dat we uit dat nest komen, dat we gaan zweven op de wind, betekent het dat er iets moet gebeuren met vandaag wat een effect heeft op ons morgen. En eigenlijk wat de Bijbel hier doet, ik praat er hard eigenlijk, een beetje schor. Niet weer Zacharias, heren. Wat de Bijbel hier eigenlijk doet, hij daagt je uit om vandaag je commitment te verhogen. Want eigenlijk heeft het te maken met commitment, zodat hij morgen wonderen kan doen. Eigenlijk zegt God tegen het volk, verhoog je commitment, verhoog je toewijding, doe dingen anders dan dat je ze altijd gedaan hebt. Want dat bereidt je weg voor morgen. Wat jij voor morgen wil zien, wordt vandaag gecreëerd. Heeft link met wat je vandaag doet. En dat is misschien een aparte gedachte, maar ik denk wel een hele belangrijke. En God daagt eigenlijk ons soms uit om je commitment te verhogen. Misschien wel in je gebedslevel. Misschien was dat deze week wel een uitdaging. Om je level van gebed te verhogen. En je toewijding in je Bijbel lezen. In Gods woord zoeken. In bidden. En zeggen, God, ik ga het anders doen. En ik wil, mijn verlangen is om u te zien, om hem dicht bij u te komen. En wie hem zoekt, hij laat zich vinden. En daarom zou ik het ook niet bij een week houden. Maar zou ik doorzetten. En hiervoor blijven gaan. Misschien wel daagt God je uit om je commitment in worship te verhogen. En te zeggen, maar zoals ik doe is ook wel goed, joh. Zou ik wel prima. Ik zing lekker mee. En prima. Ik zeg niet dat je worship verkeerd is. Maar soms kan het wel zijn dat God je uitdaagt om uit te stappen in dingen die je nog nooit gedaan hebt. Zeg, ja, ik ben niet zo'n hand omhoog type. En misschien daagt God je uit. Zegt, hé, wil je voor mij dan voor gek staan? Wil je het gewoon een keer doen? Misschien daagt God je uit om je level in worship te verhogen. En daarvoor voor te gaan, zodat je dichter nog bij hem komt en leert kennen. Misschien daagt God je uit om je level van tijd geven te verhogen. En daagt God je uit als, hey, zet andere dingen opzij. En bouw aan mijn huis, bouw aan mijn koninkrijk. Durf je tijd opzij te zetten. In plaats van een heleboel andere dingen te gaan die niet op zich slecht zijn. Maar ik daag je uit om je commitment te verhogen. Echt, mijn leven was niet slecht verkeerd voordat ik Margot kende. En toch, nadat ik getrouwd ben, ben ik iets gaan doen met mijn commitment in tijd. Gelukkig. Is iets veranderd. Niet dat mijn commitment in tijd daarin verkeerd was. Maar als ik had gezegd, hey, wij trouwen, maar verder leef ik gewoon verder zoals het was. Nee, ik ben mijn commitment in tijd aan haar gaan geven. En als mijn commitment in tijd er is, groeit ons huwelijk. En als ons commitment in tijd stopt, daalt ons huwelijk. En misschien daagt God je uit, zegt, hey, laat ons huwelijk groeien. Geef je commitment in tijd. Geef je commitment in bouwen van het huis. Geef je commitment. Het is tijd om niet meer te leven alsof je in het nest bent, maar het is tijd om uit te vliegen. Het is tijd om risico te gaan nemen. Misschien daagt God je uit om je commitment te geven in het financieel geven. Aan het koninkrijk. En te zeggen, God, 10% is van u. Maar misschien daagt God je wel uit omdat je tiende geeft. Zegt, hey, ik daag je uit om 20% te geven. Heer, dat staat er niet. Dus dat doe ik niet. Of pak je het commitment van God waar hij je uitdaagt om dieper te komen. Om te geven. Ik vond het wel grappig. Ik weet niet meer wie dat voorbeeld gaf. Maar die zei, als je in Amerika een gratis boek uitdeelt en je zegt, je bent vrij om iets te geven, zal bijna elke Amerikaan meer geven dan dat het boek waard is. Wat doen de meeste Nederlanders? Die zeggen gewoon, dankjewel. Het zit een beetje in onze DNA. Zeg niet dat het niet waar is. Misschien ben jij die ene uitzondering. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zo in elkaar zit. Ik zeg, nou, dankjewel. Het was lekker gratis, verdiend, weet je. Gewoon lekker. En dat is een... Zou het kunnen dat God ons soms uitdaagt om daar anders in te gaan denken? Omdat in ons geven het ontvangen van de ander zit en in het geven van de ander weer ons ontvangen zit. Dat een denken in God is, om in uit te stappen. En misschien daagt God je uit, en wat doe je daarmee? Misschien daagt God je uit in dienen. Misschien schudt hij jouw nest wel op. En zegt, hey, kom op, tijd om uit te vliegen. Tijd van in het dons liggen is voorbij. Het is tijd om eruit te komen. Weet je, en al deze commitments zijn soms de stekelige dingen van het nest die niet zo lekker voelen. Toch? Dat je denkt, maar oké. Het is niet een lekker wormpje wat naar binnen komt. Maar zou het kunnen zijn dat God ons soms uitdaagt, zodat je uit dat nest stapt en uiteindelijk begint te zweven op de wind. En bedoeld bent om machtig door het luchtruim heen te gaan. Weet je, morgen loop je een weg waar je geen ervaring mee hebt. Vandaag leg je het fundament om voor morgen te investeren. Wat jij vandaag bouwt in je karakter, in je levensstijl, in je keuzes, is de vrucht van morgen. Echt. Hoe je ook investeert. Wat je vandaag doet, is je vrucht voor morgen. Weet je? En wat nu wel oké is, is misschien niet oké voor wat God morgen wil geven. Voor wat God morgen wil geven, is misschien vandaag wel een ander level nodig. Zijn andere stappen nodig. En sommige dingen voelen voor nu wel oké. En ik zou eigenlijk willen zeggen, het offer van vandaag is de glorie van morgen. Het offer van vandaag is de glorie van morgen. Het gebed van vandaag is de doorbraak van morgen. Waar we vandaag op onze knieën zijn, zal morgen de doorbraak erin gaan komen. De worship van vandaag is de weg voor de Heilige Geest van morgen. Jouw worship van vandaag baant de weg voor welke ruimte hij in en jou, door jouw leven heeft voor morgen. Jouw geven van vandaag, jouw zaaien van vandaag, of het nou in tijd of in financiën is, is de oogst van morgen. Er is nog geen land geoogst wat nooit ooit ingezaaid is. Daar heb je heel veel geloof voor nodig. Jouw zaaien van vandaag is je oogsten voor morgen. Jouw zijn in het huis vandaag is de generatie van morgen. Dat is misschien een scherpe die ik nu zeg. Maar jouw toewijding aan het huis vandaag bepaalt welke generatie er morgen is. En ik heb dat gezien. U ziet mij hier staan. En ik ben vrucht ook van keuzes die mijn ouders gemaakt hebben. Op 6-jarige leeftijd stapte God ons gezin binnen. En zag ik een verandering in mijn ouders. En zag ik hoe ze vol vuur en vlam voor God gingen. En alles veranderde in ons huis. Ze waren vol passie voor God. Mijn moeder was een living Spotify in huis. Dan wel opwekking 1 tot en met 50 ongeveer. Maar ik weet vanaf die tijd, ik hoorde mijn moeder altijd zingen in huis. En opwekking schalde door het huis heen. Daar groeide ik mee op. Weet je, mijn ouders zeiden niet zondag, zullen we naar de kerk gaan of niet? We moeten even nog kijken of we gaan. Ik heb er nooit over nagedacht of we zondag naar de kerk gingen, vanaf dat moment. Want mijn ouders gingen in vuur en vlam naar hun kerk. Dat was gewoon, we gingen gewoon. Was helemaal, en ik zag dat ze daar enthousiast over waren, want er waren dingen in ons huis veranderd. Het was geen optie om wel of niet te gaan. Ik zag hoe mijn vader door de week ging hij naar de bidstond toe. En zei, pa, waar ga je heen? Ik ga naar de bidstond toe. Dat was iets gewoons wat wij hoorden. En hij stapte uit in de dingen van de geest en in een profetie. Mijn moeder draaide een kinderclub samen met Winnie van Heuven. Met sommige mensen hier nog wel bekend. En daar gingen we naartoe. En ik zag hoe mijn ouders in vuur en vlam stonden voor de dingen van God. En dacht, dat wil ik ook. Daar wil ik ook voor gaan. Mijn ouders gingen niet alleen op zondag, maar ik werd ook meegesleept naar de conferenties van Johan Maasbach en dat soort dingen. En ik hoorde over het Koninkrijk. Ik weet op een van de conferenties, ik als 8, 6, 7-jarig jongetje mee was. En ik op een gegeven moment vooraan stond, kon niet eens over het podium heen kijken, maar ik dacht, deze God wil ik dienen. Dat weet ik nog, omdat ik het bewust gekozen heb. En ik gaf mijn leven aan Jezus en ik zag waar zij voor gingen. En ik zeg niet dat het garantie is, want er zijn meer dingen die de oogst bepalen. Begrijp me goed. Dus er zijn meer dingen die de oogst bepalen. Maar ze hebben wel gezaaid op dat moment. En daarom schrik ik soms dat voor sommige gezinnen leren hun kinderen dat de kerk een optie is. Misschien gaan we zondag. En misschien ook niet. Welke generatie bouwen we? Als zij niet zien, en dit is een verantwoordelijkheid in ons leven. Als onze kinderen niet zien dat jij en ik in vuur en vlam staan voor Jezus, hoe gaan zij branden voor Jezus? Als wij zij leren, als het uitkomt, gaan we een keer op zondag. Hoe gaan we ervoor dat zij het koninkrijk en het huis van God gaan bouwen? We leren hen, de kerk is een optie. Als je tijd, zin hebt en anderen regelen het allemaal wel. Als zij niet zien dat je meebouwt in het huis van God, in het koninkrijk van God, hoe worden zij bouwers in het koninkrijk van God? En misschien vind je me scherp, maar het is wel waar. En corona heeft veel goede dingen gebracht, maar het heeft ook soms de thuiszitters gebracht. En ik heb het, als je thuis zit, ik heb het niet over mensen die ziek zijn of die niet kunnen komen of die door omstandigheden niet, begrijp me goed. Maar als je gewoon zou kunnen komen, is thuis zitten is geen optie. Je geeft naar de volgende generatie echt het verkeerde signaal. Weet je wat wij op school zeggen als een kind dreigt thuis te zitten? Dan zeggen we gaan alles inschakelen, want het is een bedreiging in de ontwikkeling van het kind. Als een kind een thuiszitter wordt, zeggen ze een bedreiging in de ontwikkeling van het kind. Ik geloof, als iemand alleen nog maar thuis kijkt en niet meer meebouwt in het huis, is een bedreiging in de ontwikkeling van jouw geestelijk leven. Want ik geloof dat je in een huis, en als dit niet het huis is waar je past, zoek een ander huis. Maar zoek alsjeblieft een huis waar je elke zondag heen gaat. Zoek een huis waar je bouwt. Zoek een huis waar je invoegt. Zoek een huis waar je kinderen kunnen wortelen. Hoe wortelen je kinderen in het huis van God als je hier eens in de 3 of 4 weken bent? Ik ga zeker mijn mail niet openen vanmiddag. Maar echt, het is echt waar. Want ik geloof, en sorry dat ik het zeg, maar we zijn een nieuwe generatie aan het verzieken als we hiermee doorgaan. Echt. En dan kan het genade van God zijn als ze Jezus vinden. Maar het zou toch verschrikkelijk zijn als je kinderen meer in vuur en vlam komen te staan dan jij. Toch? Ik vind het leuk hè, dat jullie hier zijn, hè, kids van mij. Maar ik hoop nooit dat jullie meer in vuur en vlam staan dan ik. Laten we het toch samen doen. Laten we samen maar opbranden. Gewoon, toch? En nogmaals, ik wil hem wel nuanceren, er zijn meer redenen voor de oogst. Dus niet alleen maar omdat je die keuzes maakt, zullen je kinderen er altijd zijn. Ze maken ook eigen keuzes. Ik wil alleen zeggen, wat ik vandaag doe, is in ieder geval mijn investering voor morgen. En ik wil je echt opwekken. Misschien schop ik je wel tegen het zere been. Maar als jij iemand bent die onregelmatig naar de kerk gaat, maak je keus. Maak je keus. En als je het hier niet elke week leuk vindt, zoek een ander huis. Zoek iets waar je wortelt. Zoek iets waar je het koninkrijk van God kan bouwen. Of maak je keuze om hier te komen. Maar laten we een voorbeeld geven van christenen die in vuur en vlam staan voor het koninkrijk van God. Want de manier waarop we omgaan met het huis van God vandaag bepaalt hoe de generatie van morgen zal bouwen. Nadenkertjes. Weet je? Soms leren we onze kinderen, er is nooit tijd voor het huis van God. En ook daarin wil ik heel eerlijk zeggen, is er commitment om het huis van God te bouwen? Mensen, sommigen lukt het niet eens om die 2 keer in het jaar schoon te komen maken. De troonzaal, het koninkrijk van God, het huis van God. Is er commitment om met elkaar te bouwen? Misschien is dit scherp, maar je keuzes van vandaag bepalen morgen. Onze eerste keuzes in het koninkrijk van God was dat we samen koffie stonden te zetten. Dat we er vroeg waren op de jeugd op een plekje waar een petroleumkachel was die het gewoon nooit deed. In de winter. En we het op tijd aan moesten doen. En we hebben het met plezier gedaan. We hebben met dezelfde vreugde op dat moment koffie gezet als dat we later dingen in het koninkrijk van God mochten doen. Je commitment van vandaag bepaalt je power van morgen. Weet je, en het werkt ook andersom. Als je vandaag commitment geeft, zul je groeien in het koninkrijk van God. Maar een lauw leven vandaag is de afval van morgen. Als je het vandaag niet zo nauw neemt, glij je morgen weg. Verlies je het ergens. Als je vandaag makkelijk bent in het bezoeken van het huis van God, wordt het minder en minder en minder. En op een gegeven moment zeg ik, ben ook de binding kwijt. En ik zie mensen ook niet meer. Ja, laat ook eigenlijk maar. Als je vandaag het niet zo nauw neemt met allerlei dingen, met je toewijding. Als je vandaag, weet je, als je vandaag denkt, ik ga maar gewoon samenwonen, maakt toch niet uit. Het ontkracht je getuigenis van morgen. Echt. Het ontkracht je getuigenis van morgen. En vandaag lijkt het allemaal niet zo'n probleem, want iedereen doet het, joh. Het maakt niet uit. Maar wat jij zaait morgen, in de generatie van morgen, is krachtelozer door wat je vandaag besluit te laten liggen. Als je vandaag denkt, seks voor het huwelijk, het maakt allemaal niet zo uit. Het maakt je krachteloos voor morgen. Het maakt je echt krachteloos voor morgen. Het offer van vandaag is de glorie van morgen. Maar de meegaandheid van vandaag is de afval van morgen. En misschien is dit scherp, maar er staat: heilig u, want morgen wil ik wonderen doen in je midden. Wat ik vandaag kies, bepaalt mijn morgen. Als ik vandaag zeg, ach, het geven is allemaal niet zo belangrijk. Zorg dat ik morgen het steeds moeilijker vind om te geven. Ik ben echt nog steeds mijn God dankbaar dat ze ons heeft leren geven toen we gewoon bijna geen geld hadden. Hoefde ik ook bijna niks te geven. Dat vond ik veel makkelijker dan dat we het nooit gedaan hadden en we nu gewoon salaris hebben. En ze nu ineens had gezegd, Den, ik wil graag 10% geven. Help. Als je niet start in het kleine, wordt het bij het grote steeds zwaarder. En de keuzes te maken vandaag voor morgen. Vandaag niet bidden is de zwakheid van de kerk van morgen. Vandaag denken, ach, het komt niet zo uit, de bid stond en laat maar, et cetera. Is de zwakheid van de kerk van morgen. Maar vandaag bidden, vandaag God zoeken, is de glorie en de uitbraak van Gods kracht van morgen. De roddel van vandaag is de breuk van morgen. De roddel van vandaag kan fijn voelen. Voelt soms wel even lekker. Je bent even kwijt. Maar het is de breuk van morgen. Het maakt voor morgen wat stuk. Maar de bemoediging van vandaag is de zwevende arend van morgen. De bemoediging van vandaag brengt een ander op de wind en zorgt ervoor dat hij kan gaan. Laten we bemoedigers zijn. En ik zou het niet geven vandaag is de armoede van morgen. Dan heb ik niet alleen over geld. Maar het niet geven van tijd vandaag is de armoede van de kerk van morgen. De kerk kan toch niet de plek zijn waar je altijd moet leuren om mensen. Maar waar mensen in de rij staan. Om het koninkrijk van God te bouwen op welke plek dan ook. Maar ons, en ik snap hem, ons leven is zo vol geworden dat het soms niet meer past. Maar dat is niet het excuus. Het is de vraag, waar liggen mijn prioriteiten? Waar ligt mijn hoogste commitment? Waar ga ik voor? Waar ik mee wil eindigen is het volgende. In de hele verhaallijn rondom Jericho zien we twee personen. En die verhalen lijken parallel te worden. Het is het verhaal van Rachab en het verhaal van Akan. Rachab woont in Jericho. En terwijl de verspieders komen en Jericho bekijken, verbergt zij de verspieders. Ze verbergt ze in haar huis, zodat ze niet opgepakt worden. En daarna gaan ze terug. Rachab, een prostituee. Niet het beroep waarvan we zouden zeggen, welkom in ons midden. Of daar wil ik me verbergen. Iemand bij wie het misschien allemaal niet zo op orde was. Maar ze verborg spionnen van Israël in haar huis. In het zichtbare leek het allemaal zo slecht. Maar in het onzichtbare gebeurden er dingen, verborg ze spionnen. Akan is een soldaat in het leger van Israël. Een leger wat zijn overwinning aan het boeken is. Waar het goed gaat. En hij is trots om te vechten in het volk van Israël. En hij ziet er goed uit. En hij is deel ervan. En mensen kijken tegen hem op. Hij heeft het als het ware gewoon ook een stukje gemaakt. Soldaat in een overwinnend leger. Buitenkant, mooi en goed. Zoveel beter dan Rachab. Maar na Jericho verbergt hij een mantel. En een goudstaaf in zijn tent. Terwijl God had gezegd, je moet het niet doen. En hij dacht, het loopt zo'n vaart niet. Het is allemaal niet zo erg. Die ene goudstaaf. Die ene mantel. Ach. Zoals wij soms ook kunnen leven. Ach. Maakt allemaal niet zo heel erg uit. En hij verborg hem. Wat je vandaag verbergt. Niet zichtbaar is. Bepaalt jouw morgen. Akan verloor zijn leven. Omdat het naar boven kwam in de morgen. Rachab behield haar leven. Omdat het naar boven kwam in de morgen. Want toen de muren van Jericho vielen, bleef er één huis staan. De muur. Het huis van Rachab. Het verbergen van Akan. Hij verloor zijn eigen leven. Maar ook zijn familie verloor het leven. Dat effect op de mensen om hem heen. Wat hij vandaag verborg, had een desastreus effect op de volgende generatie en zijn familie van morgen. Weet je wat er over Rachab staat? Rachab en haar familie werden behouden. De keuze van Rachab vandaag bracht glorie in haar familie voor morgen. Wat je vandaag kiest, wat je vandaag verbergt, wat je vandaag in het onzichtbare doet, bepaalt jouw morgen. Jouw keuzes van vandaag bepalen jouw morgen en de morgen van anderen. Dat is een diepe les als je daarover nadenkt. Wat ik vandaag doe, bepaalt ook de morgen van anderen. En misschien scherp vandaag, maar jouw morgen wordt mede bepaald door wat je verbergt vandaag. Door wat je kiest vandaag. En Jozua zei, heilig je, want morgen wil ik wonderen doen. Heilig je, want morgen wil ik wonderen doen. Ik geloof dat we God dienen die wonderen wil gaan doen. Ik geloof dat God wil gaan bewegen. Ik geloof dat God dingen wil doen. En God zoekt. Is er iemand die voor mij op de bres wil staan? Is er iemand die opnieuw gaat zeggen, maar ik ga leven in reinheid. Ik ga leven in geven. Ik ga dienen in het koninkrijk. Ik ga mijn prioriteiten anders brengen. Ik ga mijn commitment verhogen. Niet dat het nu slecht is of verkeerd is. Maar het moet omhoog. Er moet een tandje bij. Er moet een stap gemaakt worden om in het morgen te komen. En ik geloof dat God mensen vandaag aan het uitdagen is om een commitment neer te zetten. Als Jezus langs de zee loopt, dan ziet hij daar Petrus en Jacobus. Die hebben prachtige boten, prachtige netten. Maar hij zegt, wat ik voor je heb, is mooier. Breng je commitment, je level van commitment omhoog. Laat je netten vallen, laat je boot achter, kom achter mij aan. En het is niet verkeerd wat je laat vallen, maar het maakt je tot een visser. En als je je commitment verhoogt, maak ik je tot een visser van mensen. Durf je je commitment te verhogen? Durf je te zeggen in dit nieuwe jaar, God, waar daagt u mij in uit? Misschien wil je mijn level van gebed. Waar daagt u mij wel uit? Misschien wil je mijn level van reinheid. Misschien wil je mijn level van keuzes maken. Misschien wil je mijn levels van prioriteit. En misschien begint dat bij zeggen, hey, waar kan ik dienen in het huis? Man, het gaat mij niet meer gebeuren dat als ik schoon moet maken, ga ik met vreugde het koninkrijk van God dienen daarin. Als ik koffie moet zetten, ga ik koffie zetten. Als ik moet preken, ga ik preken. Boeit me niet wat ik moet doen. Maar ik ga het koninkrijk van God ga ik dienen. Misschien daagt God je wel weer uit. Hey, ben je er elke week? Zeg ja, God. Voor ons wordt het uitzondering. En mijn kinderen gaan leren. Zondag is voor het koninkrijk van God. Zondag is voor het huis van God. En ik laat ze wortelen. En ik laat ze wortelen in het huis van God. Ik wil dat ze daar vrienden vinden. Ik wil dat ze daar geconnect gaan worden. Ik ga er zijn. Ook als ik 's morgens wakker word en ik kijk naar buiten en het regent. En ik zou nu ook de stream aan kunnen zetten. Nee, jongens, kleren aan, we gaan. Want we willen zijn in het huis van God. Waar daagt God je uit? Zo'n moment onze ogen sluiten. Ja, God, onze keuzes vandaag, ik wil team vragen om te komen. Onze keuzes vandaag bepalen de glorie van morgen. En ik geloof, Heere, u wil morgen wonderen doen. U wil niet dat uw kerk is als een nest met donzenveertjes waar we alleen maar wormpjes aan het eten zijn. Hapklare brokken waar we het fijn hebben met elkaar. U wilt uw kerk krachtiger maken als een arend die zweeft door de lucht. Maar u wilt het ook met elke persoon hier. Heren, en uw woorden zijn niet scherp om te veroordelen. U maakt het nest niet scherp om te veroordelen. Maar u doet het, Heer, om ons uit te dagen. Zodat we uit kunnen vliegen. Zodat we zichtbaar mogen worden. Heren, zodat we met elkaar kleur mogen geven aan de hemel. Heren, ook omdat u ziet dat er veel meer in ons zit. En ik geloof dat u bent vandaag mensen aan het uitdagen. En misschien heeft God wel een pijnpuntje in je leven geraakt. En dat komt omdat hij meer in je ziet. En hij daagt je misschien wel uit om je commitment te verhogen. Misschien wel je level van aanbidding. Hey, breng meer je hart erin. Ga ervoor. Misschien wel je level van gebed. Misschien wel je level van geven. Misschien wel je level van dienstbaarheid. Misschien wel je level om gewoon te zijn in het huis van God. Misschien wel ben je bewust geworden van je verantwoordelijkheid ook naar de generatie na ons. Misschien moet je gemakzucht brengen bij het kruis. En ik zeg niet dat je nu fout leeft, maar ik zeg dat God meer voor je heeft. Ik zeg niet dat je vissersboot van vandaag verkeerd is, maar ik zeg je dat God je een vissers van mensen wil maken. Hij daagt je uit. Heer Jezus, en Ik bid dat u gewoon op dit moment begint te bewegen in elk hart, in elk leven. Ook van mensen thuis. En ik bid dat u begint te kloppen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik wil maaltijd houden. Ik wil binnenkomen. Jij bent een arend. Niet een jonkie. Het is tijd om uit te vliegen. Laten we hem gewoon uitnodigen als we... Kunnen we dat nummer zingen? Laat het huis gevuld zijn. Eigenlijk uitzingen als gebed naar God. Gewoon, ik wil dat u mij meer vult. En Heilige Geest, ik nodig u uit om te spreken in daar waar ik stappen mag nemen. Waar u mij uitdaagt. Om het voor te bereiden op mijn morgen. Want u wilt wonderen doen. Zullen we dat zingen met elkaar?